Sophia Tienstra heeft al meerdere ondernemingen tot een succes gemaakt. Zo was ze jarenlang de mediastrateeg van onder andere Nick en Simon, creëerde ze een platform voor vrouwen die moeder worden en nu verovert zij Europa met haar luxe deurmatten. Deurmatten? Ja, deurmatten. Klinkt niet spannend, maar iedereen heeft er een en Sophia maakt het spannend.
Ik voel me ook niet zo snel te goed voor iets. En ik denk dat sommige mensen dat wel hebben.
Wat zorgde ervoor dat haar onderneming in één keer ontplofte?
De orde stroomde binnen. Als ik nu terug ook ga naar het moment, voelde ik aan alles van, dit is het.
Wat zijn de moeilijke momenten die anderen niet zien?
De momenten dat ik dus echt dacht van, hoe ga ik deze maand mijn hypotheek betalen?
Je hoort het in deze aflevering van Young Ones. Sophia, van harte welkom bij Young Ones.
Ja, dank je. Bedankt voor de uitnodiging.
Ja, fijn dat je er bent. Dat je in je drukke schema tijd hebt vrijgemaakt.
Ja.
Dat is natuurlijk een beetje een cliché antwoord, maar je zei het net al een beetje. Twee kids thuis, die elke ochtend om 5:30 wakker worden.
Ja.
Een bedrijf wat je aan het leiden bent. En daartussen ook nog een heel druk sociaal leven en een partner natuurlijk. Dus dat is nogal wat.
Ja, dit en mijn eerste zaterdag dat ik iemand in de winkel heb staan. Want voorheen deed ik, afgelopen jaar heb ik het eerst zelf gedaan.
Ja.
Omdat ik dacht, het is belangrijk om ook de mensen te ontmoeten die je product verkopen en met hun het gesprek aan te gaan.
Ja.
Dus mijn eerste vrije zaterdag zit ik hier
bij
jou.
Kijk, dan zit je hier bij mij. Nou, dat vind ik mooi dat je dat doet. We gaan zo meteen er helemaal op in waarom dat jij een winkel hebt en hoe dat allemaal tot stand is gekomen.
Ja.
Maar de eerste vraag die ik graag aan je wil stellen is, als ik de persoon die nu tegen me over me zit goed wil leren begrijpen, wat is dan een belangrijke gebeurtenis of bijvoorbeeld een belangrijke persoon in jouw jeugd waar ik meer over zou moeten weten?
Een belangrijke gebeurtenis. Oh, dat is een goede vraag. Moet ik even over nadenken. Nee, ik denk dat een belangrijke gebeurtenis is dat toch wel een moment geweest als we ook naar mijn carrière kijken, of in ieder geval mijn looppad, is dat ik in groep 8 naar het VMBO werd gestuurd. Terwijl ik toen al zelf heel erg aan het kijken was. Ik weet eigenlijk ook niet waar dat vandaan kwam. Dat ik altijd dacht, oh, wat er ook gebeurt, ik wilde daar naar de universiteit. Ja. En dat ik toen, ik had best een lage CITO-score. Zeker in vergelijking, dan ga je natuurlijk al je klasgenootjes mee vergelijken. En toen keek ik al hoe groot, dan had je op de achterkant een percentage over hoe groot de kans was als je met die score wel naar de universiteit kon gaan.
Ja.
En al mijn vriendinnen gingen naar VMBO HAVO. En ik dacht dat we dat ook gewoon zo was. Dat we dat hadden afgesproken. En toen kreeg ik de brief binnen dat ik was aangenomen voor VMBO. En toen dacht ik, oh, dan wordt die tocht die ik wil gaan maken naar de universiteit wel heel erg lang.
Ja.
En daar was ik heel erg verdrietig om. Maar dat heeft wel een vuurtje in mij wakker gemaakt. Dat ik dacht, oké, ik zal geen naam noemen, maar meester.
Ja.
Als ik later groot ben, ga ik terugkomen met mijn universitaire diploma. Om te laten zien dat ik het wel kan. Uiteindelijk heb ik het niet gedaan, maar wel gehaald.
Ja, precies. Ja, dus in plaats van dat je een soort van lam legde, creëerde het juist meer urgentie en drang om alsnog dat doel te gaan bereiken.
Ja, en uiteindelijk heb ik ook heel erg mazzel gehad, want mijn moeder heeft me op school gezet, ook buiten ons dorp. Omdat al mijn vriendinnetjes gingen ook naar diezelfde school toe, waar ik dan toch niet bij hun in de klas zou komen.
Ja.
En in de school waar ik heen ging, had je 2 jaar brugklas. En mijn moeder dacht, oh, dat is echt wat voor Sophia. Want ik ben altijd al wel jong van geest geweest. Dus ik speelde ook in de eerste klas ook nog met mijn Barbies. Dat deed ik wel stiekem.
Ja.
Maar ik had ook 2 jaar brugklas nodig. En het eerste jaar stond ik gemiddeld al een 8+ voor alles. En mocht ik in het tweede jaar al doorstromen naar een andere klas. Naar MAVO, HAVO dan. VMBO, HAVO. Ja. En kon ik naar 3 HAVO. Dus ik heb eigenlijk in 1 jaar dat al recht kunnen trekken. En alsnog ben ik nog wel ook, voordat als ik dit benoem, heel erg bewust van dat ik het, ik heb best wel moeite met hoger onderwijs of lager onderwijs. En ook de hiërarchie in de rijtjes. Dat als je bijvoorbeeld moet inkruisen waar je bent, dat bovenaan dan WO of staat,
ja, precies,
of onderaan.
Ja.
En weet je, MBO of dat soort keuzes ook bij een middelbare school. Dat ze dat veel meer op een praktisch en theoretisch niveau moeten gaan indelen. Zodat er niet hoger of lager staat, maar gewoon
van verschillend naast
verschillend,
elkaar.
Ja. En dat vind ik ook wel belangrijk om te benadrukken.
En was dat iets wat ook die invloed had op jou toen je dat advies kreeg? Dat je je daardoor wellicht minder voelde dan degene die dat andere advies hadden gekregen?
Ja, en ik heb ook heel erg, ik ben opgevoed alleen door mijn moeder. Dus ik heb ook heel jong al het bewustzijn gehad van, ik wil zo hoog mogelijk studeren. Want dan kan ik een een baan vinden die zo goed mogelijk is. En kan ik daar in de toekomst voor mezelf zelfstandig creëren of zo.
Je positie eigenlijk zo stabiel en stevig mogelijk te maken. Ja.
Dus dat, ik denk dat dat op hele jonge leeftijd, ik ken ook wel jongeren, die hebben echt een soort van vlekkeloze jeugd gehad, weet je, die droomden eigenlijk een hele jeugd, bestond alleen maar uit voetballen en kampen en ouders die lief met elkaar waren en met elkaar samen waren. En dat ik dan ook denk van, oh nee, grappig, om als je ouder bent, besef je pas dat je hoe jong je eigenlijk al volwassen
ja, toch wel,
denkt.
Ja. Want omschrijf dan eens, hoe zag jullie situatie eruit in contrast van dat beeld wat je net eigenlijk omschrijft?
Ja, nou, dat is het verschil ook bijvoorbeeld met mijn vriend. Die heeft echt een heerlijke, zorgeloze jeugd. En mijn ouders, mijn moeder ging weg met mijn vader toen ik 3 was. Toen zijn we bij mijn oom en tante een tijdje in huis gaan wonen. En dat, toen ben ik dingen gaan herinneren. Dus ik denk dat ik was toen 1 jaar of 4.
Daar starten ook je herinneringen pas van je jeugd.
Ja, ja, mijn herinneringen beginnen bij mijn tante en bij mijn oom en tante in huis.
Ja.
En dat is toen werd ik 4 en toen gingen we dus naar een dorpje toe verhuizen, waar ik toen ook naar de basisschool ging. En daar beginnen mijn herinneringen. Ja, en dat is wel, het is toch anders om op die manier lastig wel of niet op bezoek. Wilde ik niet wel. Dat zijn allemaal dingen. Mijn moeder die het allemaal in haar eentje moest doen. Daar ben je toch bewuster van. Qua hoe ze kinderfeestjes moest organiseren. Als ik nu terugkijk, dan denk ik, oh, zoveel respect voor haar. Hoe ze dat heeft gedaan met 2 kindjes. Ja. Want als mijn vriend een weekje weg moet voor werk, denk ik echt, oh, moet ik dit doen?
Ja.
Het is zo lekker om met z'n tweeën te doen. Dus voor een alleenstaande ouder is gewoon echt wel pittig om met 2 kinderen en een bedrijf om dat te runnen. Mijn moeder had ook een sportwinkel met haar zussen.
Ja, dus ook een eigen onderneming, dat wel.
Ja, ja. Dus dat heb je al heel jong, het besef wel.
En ging je dan ook, want je zegt van we verhuisden naar een dorp. Was dat vanuit de stad?
Nee, ik ben wel geboren in Amsterdam, maar we zijn met mijn ouders woonde al in het dorp waar ik ben opgegroeid.
Ja, precies.
Maar toen gingen we weer terug naar mijn oom en tante, naar een ander dorp. En toen weer terug naar het dorp waar ik uiteindelijk ben opgegroeid. Maar ik ben wel geboren in Amsterdam.
Ja, precies. Ja, dat is belangrijk, hè?
Ja, heel belangrijk.
Maar hoe heb je dat dan ook als kind ervaren? Want dan heb je enerzijds dus toch die deels instabiele thuissituatie ten opzichte van hoe het vaak gebeurt.
Nee,
en anderzijds switch je dan ook nog vaker natuurlijk, want de mensen om je heen veranderen dan ook mee. Dus de kids op school.
Ja, nee, ik heb vanuit mijn familie zijn wij dus, zijn mijn tantes zijn ook soort van mijn tweede moeders. En ik ben heel dankbaar juist dat mijn oom en tante was echt mijn tweede thuisbasis.
Ja.
En dat is altijd geweest. Mijn nichtje is enigst kind. Ik was er altijd, ging altijd mee op vakantie. En mijn oom heeft ook, mijn oom en tante samen hebben ook mij gespoord met alles. Die hebben me ook gespoord met mijn studie en met verjaardags kreeg ik ook toen ik 16 was een scooter. Dan hoorde ik er ook bij, dus ik heb dankzij hun juiste heel, dus dat onze familie is mijn gezin. En sommige mensen hebben gezin en dan denk je aan je broertjes en zusjes en je ouders.
Ja, precies, ja.
En bij mij, als ik denk aan mijn gezin, dan denk ik echt aan mijn familie.
Ja.
Een kleine familie.
Ja, maar dat is juist mooi toch? Als je daar heel hecht mee kunt zijn en het daarmee kunt rooien, zeg maar.
Ja.
En weet jij ook nog waarom dat beeld dan? Want je zei al van, nee, ik wilde mijn positie eigenlijk zo sterk mogelijk maken. Maar van waar koppelde jij daar de universiteit dan aan?
Dat is heel grappig, want niemand uit mijn familie heeft gestudeerd. Of dan in ieder geval van mijn Nederlandse kant. En mijn moeder heeft dat ook nooit gepusht, want nadat ik mijn hbo klaar was, zei mijn moeder en mijn tante ook van, waarom ga je niet lekker werken? Weet je, heb je diploma? Wat is dat dan nog als meerwaarde? Terwijl als ik dan ook kijk naar andere vrienden die ik nu ontmoet, die allemaal universiteit hebben gedaan, die werden heel erg gepusht door hun ouders en die hadden het eerste jaar niet gehaald en dan moesten ze weer naar een andere universiteit. En daar zat best wel druk achter. Dus ik weet niet, dat is dan toch wel weer mijn eigen prestatiedrang.
Ja.
Misschien. En Ik dat zit denk ik ook gewoon in je. Mijn dochtertje is 4 en die wil ook de hele tijd winnen. En dan denk ik wil ook altijd winnen. En mijn moeder wil ook altijd winnen.
Ja.
Dus dat is denk ik ook wel een soort van persoons-eigen dat gewoon in je karakter zit. Dat je toch een soort van bewijs...
Het hoogst haalbare eigenlijk.
Dat vuurtje geloof ik ook wel. Als je ondernemer wil worden, heb je een bepaald vuurtje nodig. En dat kan door een bepaalde situatie zijn. Het is ook vaak wel bewijsdrang. Ik moet zeggen, nu ik ook ouder ben, ga je naar heel veel dingen kijken. En dat ik nu ook merk dat heel veel kinderen die zonder hun vader opgroeien, Daar zitten ook allemaal kenmerken aan. Dat ik denk, oké, check. Ja. En één belangrijke is heel erg dat bewijsdrang. Heel graag die complimentjes willen van andere mensen of die schouderklopjes. En dat is psychologisch natuurlijk heel logisch. Want als je dat niet krijgt of dat vanuit één stroming mist, dan ga je dat zoeken op een andere manier. En dat is dan wel, ik heb best wel een soort van zelfkennis en zelfspot. Denk, oh ja, ik heb weer even applaus. Ik heb applaus nodig.
Ja, precies. Ja. Maar is het ook wel eens in die periode dan? Want op duur begin je dus inderdaad eigenlijk aan die tegen de stroom in opwaarts, om het zo te noemen. Ja. En natuurlijk is dat wel lekker om even, want ik ken het pad. Ik heb het zelf ook bewandeld. Het enige verschil is dat ik pas op mijn 16e letterlijk wist wat een universiteit was. En voor die tijd niet. Dus daarom vind ik het interessant. En hoe is dat bij jou naar binnen gekomen?
Ik maak soms wel eens grapjes dat... Ja, ik weet het dus echt niet. Ja. Maar ik kijk wel altijd naar Oprah Winfrey.
Ja, precies.
En dat ik soms ook wel eens... Ik kijk daar ook elke dag naar. Dus misschien daar dat je dan ook ziet... Want met meisjesscholen, zij gaf daar volgens mij ook vaak geld aan uit. Ja. Of zo, dat heel erg vanuit haar.
En blijkbaar werd het in je omgeving dus bij anderen wel gepusht. Dat je zei,
dat is de mensen waar ik nu een beetje mee omga. Op terugwerkende kracht. Maar toen op de basisschool sprak ik daar niet over met andere kindjes.
Ja, maar het heeft je dus wel de hele tijd dat pad omhoog vervulling gegeven? Of was het continu een soort strijd tussen enerzijds even dat kort applaus inderdaad. Maar als het applaus stopt, dan is het ook maar weer wat het is natuurlijk.
Nou, weet je wat het misschien ook is? Ik word altijd onderschat door mensen. En misschien komt dat ook wel door mezelf, dat ik het ook grappig vind om altijd een beetje of dommig of grappig over te komen, waardoor mensen je vaak ook onderschatten. Dus iemand die heel veel praat, weet je. En dat ik denk, die onderschatting is ook wel bij mij een soort van motivatie geweest, waardoor het ook nooit echt voelde als een leidenspad. Want ik heb gewoon, dacht ik, oh ja, jij denkt dat ik het niet kan, prima.
Ja.
Bewijs ik wel eventjes het tegendeel.
En dat werd dus ook uitgesproken? Of was dat meer een soort op de...
Ja, het werd deels ook uitgesproken. Niveau. Ik kan ook wel eens... Nee. Ik denk meer het gevoel van... dat kan jij niet. Of Ja, ik vind het lastig. Ik weet niet precies waar ook dat... Maar ik denk meer gevoel. Ik ben best wel... Ik voel best wel altijd energie van mensen of zo. Ik ben daar gevoeliger denk ik voor dan... Soms dan andere mensen die dat dan niet doorhebben. Denk ik, nee, maar ik voelde dat al. En eigenlijk altijd als ik een voorgevoel heb... Of van een emotie of een toontje... Of iemand me wel of niet leuk vindt... Zit ik eigenlijk altijd goed.
Ja. En waar uitzicht dat dan op een gegeven moment in? Want dan het wordt op een gegeven moment tot een uiting. Want daaraan merk je dan van... Ik zat goed. Dat moet toch een keer... wel worden uitgesproken of wat je zegt bijvoorbeeld in dat advies wat anders is dan verwacht of snap je?
Ja.
Een opdracht die je wellicht wel had kunnen krijgen, maar die niet doorgaat.
Ja, weet niet. Dat vind ik lastig. Maar het wijst zich vaak het wijst zich vaak vanzelf dat ik denk, oh ja, zie je nou wel dat het dat ik werd onderschat. Maar trust me, ik weet heus wel waar ik het over heb.
Ja, maar die bewijsdrang die zat er dus wel al vroeg in.
Ja.
Op een gegeven moment heb je dus ook die master binnengehaald.
Ja.
En toen ben je al vrij snel zelf gaan ondernemen, toch?
Ja, ik heb op mijn 21ste had de KBO afgerond. En toen heb ik dus al master. Mijn minor was aan de universiteit. Toen ben ik eerst master of science en daarna. Ik weet eigenlijk. Sorry.
Hij is bachelor toen master.
Ja. Nee, toen in ieder geval. Mijn master behaald en was ik op mijn 24ste afgestudeerd.
Ja. En toen was je al aan het ondernemen? Of was dat toen jij eigenlijk begon? Want ik heb ergens gelezen dat jij je een beetje... niet opdrong, dat is het verkeerde woord. Maar Nick en Simon ongevraagd social media advies ging geven. En dat een beetje het startpunt was. Maar het kan ook natuurlijk veel verder daarvoor.
Nee, ik heb daarvoor eigenlijk altijd bijbaantjes gehad. Ik werkte altijd overal. Ik ben best wel jong al gaan werken. Al toen ik jong was, ging ik al auto's wassen. Of had ik een deel van mijn krantenwijk van mijn zus. Ja. En tijdens mijn studententijd werkte ik heel veel in het uitgaansleven. Als hostess of voor de deur als doorbitch bij de Jimmy Woo. Bij Models at Work, dat was zo'n hostess service. Dus ik heb echt altijd heel veel gewerkt.
Kwam dat ook vanwege die thuissituatie of was dat vanuit meerdere kanten?
Ja, ook wel. Nou ja, omdat ik natuurlijk ook... Je wil natuurlijk ook een leuk topje kopen voor het uitgaan. Ja. En studieboeken kopen. Weet je, dat zijn ook dingen die ik dan ook heel vaak kopieerde of zo. Maar ja, ik moest gewoon bijbaantjes hebben om het leven een beetje te bekostigen. Ik heb mijn 21ste bij mijn moeder in huis gewoond. Ja. En toen ging ik om mezelf in Amsterdam wonen. Nou, toen werd ik helemaal gek. Dacht ik, belastingen, daar had ik niet op gerekend. Weet je, dat soort dingen. Dus toen ik afgestudeerd ben, ben ik bij de Voice of Holland terechtgekomen. En toen daar inderdaad bij Nick Simon mijn werk aangedrongen. Ja. als ongevraagd advies, want ik volgde hun al met veel plezier op Twitter. En toen ging ik ook kijken, want ik was toen al met social media bezig. Dan dacht ik, waarom hebben Nick en Simon geen Facebookpagina? Ja. En toen stelde ik dat voor. En toen zei Nick ook van, nou, misschien moet je dan eens een keer bij ons langskomen in Volendam. En een plan maken en presenteren wat je voor ons zou kunnen betekenen. En sindsdien werk ik nu al 11 jaar voor ze en stopt dat nu in april.
Ja, helaas inderdaad.
Ja, nou ook weer niet. Want toen Simon mij het vorig jaar vertelde, zei ik ook, het is echt nu de beste tijd. Want ik ben net een nieuw bedrijf begonnen en dat neemt opeens echt alles over.
Ja.
En eerst als marketeer had ik altijd veel verschillende projecten en dat kon ik goed combineren. Maar ja, nu heb je echt een bedrijf wat zoveel potentie heeft, zo hard groeit. Ja, dat heeft gewoon echt al mijn aandacht nodig.
Ja, je kunt dat niet combineren inderdaad met iets anders erbij.
Nee.
Nog heel even over dat moment, want was het logisch dat jij dat aan hun even ging presenteren? Of is dat echt een kans die je zelf hebt gegrepen op dat moment?
Ja, ik denk wel dat ik altijd wel mijn kansen heb gecreëerd.
Ja.
Maar ook wel vanuit mijn ambitie. Omdat ik wel gewoon zo ben. Dus op het moment dat jij nu zou vertellen aan mij, ik heb een nieuw bedrijf en ik ga dit en dit doen, dan zal ik altijd nadenken, ken ik iemand die je kan helpen? Dan moet je eens met die en die gaan praten.
Ja.
Of dat en dat. En dat deed ik al daarvoor ook altijd al. Dus ik ben best wel een soort van helper. Ik heb best wel een groot netwerk. En ik vind het ook oprecht heel erg leuk om mee te denken. Ik ben niet iemand die bang is dat als iemand anders succes heeft, dat het dan ten koste zou gaan van mij. En dat merk ik wel vaak bij mensen. Dat die dan denken van, maar als jij succes hebt, net alsof dat iets...
Ja, what about me? Yeah.
Nee, ja, en dat vind ik altijd zo jammer. Want ik denk, gun elkaar heel veel.
Ja.
En dan komt het vanzelf wel, als je in jezelf gelooft of weet wat je waard bent, dan komt het vanzelf wel goed.
Is dat ook een beetje de crux dan? Want dit is een van de meest gehoorde bezwaren door mij. Ik heb een keer zo'n heel onderzoek onder jonge ondernemers gedaan waarom ze niet gaan ondernemen. Er werd genoemd startkapitaal en ik heb geen netwerk. Dus een antwoord wat ik vaak, of een vraag die ik vaak probeer te beantwoorden is, hoe bouw je dan zo'n netwerk op? Is dat wat jou betreft ook de crux van, dat begint bij niet deel het vanuit jezelf denken, maar eerst eens inderdaad om je heen gaan kijken wat je kunt toevoegen aan anderen? Of?
Ja, dat is ook altijd als ik social media advies gaf vroeger aan artiesten of bedrijven. Dan zeg ik ook van, je kan wel denken van, hoe kan ik mezelf positioneren op social media of op Instagram of LinkedIn door alleen maar te delen. Ik zeg maar, wat geef je zelf aan mensen? Like je post, reageer je op mensen? Nee. Denk ja, hoe kan je dan verwachten dat je dan iets terugkrijgt?
Ja.
En dat is denk ik in alle aspecten van het leven, ook in vriendschappen. Hoe kan je een vriendschap warm maken beter? Door te geven en mee te helpen en een fantastische bachelor te organiseren of een surprise party te organiseren of iets te doen als attentie van,
zonder dat het wordt gevraagd misschien ook.
Ja, of zonder dat je iets terug verwacht. Ik geloof ook altijd, je moet nooit geven om iets terug te verwachten. En ik denk dat dat ook vaak verkeerd is. Dat mensen ook alleen maar iets willen halen. En dat vind ik zelf aan netwerk altijd heel lelijk. Als ik voel van, er komt weer iemand die eigenlijk alleen maar iets van me wil.
Ja, want dat gevoel waar jij net over had, of nou, dat hooggevoelige, laat ik het zo even benoemen.
Ja.
Dat helpt je daar natuurlijk ook heel erg bij. Want je voelt vaak die onderlaag, toch?
Als
iemand op die manier, want je kunt het heel mooi proberen te verbloemen natuurlijk. Ik doe het voor jou, maar je...
Ja.
Je weet vaak toch wel waar het naartoe gaat.
Dat is ook een beetje je intuïtie. Dat je denkt van, En ik ben ook altijd qua wat ik netwerk, klinkt misschien ook stom, maar dat mij gaan met elkaar lekker de kroeg in, drinken een biertje en dan komt er een leuk gesprek. Daar geloof ik veel meer in netwerken, in soort van oprechte interesse en oprecht elkaar. Ik ken die. Dan dat je naar zo'n netwerkborrel gaat en dat je dan echt gaat kijken, bij wie kan ik zoveel mogelijk halen? Daar geloof ik gewoon niet in. En om het tweede aspect, om terug te komen, dat je zei geen opstartkapitaal. ik heb dat in beide gevallen niet gehad. Ik heb dus, nadat ik afgestudeerd was, wilde ik gaan ondernemen. Nou, ik had nul spaargeld. Ik heb überhaupt nooit spaargeld gehad. Ik lees dan soms wel eens self-made ondernemers. En dan zeg je, ik had 20.000 euro spaargeld. Ja, hoe kan je in hemelsnaam nou self-made ondernemer zijn als je al 20.000 euro spaargeld hebt? Ja, waar heb je dat vandaan? Ja, dan heb je zelf vroeger waarschijnlijk nooit iets hoeven te betalen en heel veel gekregen. Maar goed, maakt niet uit. Het is niet van dat ik het dan maar...
Ja, of vanuit de loondienst natuurlijk. Dat hoor je wel vaker, dat mensen eerst daar sparen en dan...
Ja, dat, maar ja, in ieder geval, ja, het is wel, denk realistischer is voor heel veel jongeren die het zelf moeten doen op jonge leeftijd. Ja, dan heb je gewoon geen spaargeld. En toen heb ik dus, ik had 3 jaar lang, ik ben echt een ramp met mijn boekhouding. Ik heb gelukkig nu een hele goede boekhouder die de hele tijd bovenop zit. Ja. Maar ik had toen 3 jaar lang die T-biljetten nooit ingevuld. Omdat ik daar helemaal niks van snapte. Maar ik heb superveel bijbaantjes altijd gehad. En toen heb ik mijn hele appartement ondergelegd met al die belasting-T-biljetten. Brieven ben ik dat allemaal gaan uitwerken. En dat kon volgens mij, als ik goed zeg, kan je dat nog terugdoen op basis van 3 of 4 jaar.
Even iemand die dat niet weet, was een T-biljet?
Ja, dat is dan, I don't know. Dat is iets van de belasting, dat je daar geld op terugkrijgt van dat salaris wat je krijgt. Heb je een deel recht om terug te betalen? Good, zou ik
zeggen. Ja, precies. Maar dan in ieder geval korte toelichting.
Ja, dus dan heb je in ieder geval per jaar kan je in ieder geval een bedrag terugvragen van de belasting die je hebt betaald. En toen ben ik dat helemaal gaan uitwerken en uitzoeken. En toen kreeg ik dus opeens 4.000 euro terug.
Ja.
En toen heb ik mijn eerste bedrijf kunnen financieren.
Ja.
En achteraf gezien... denk ik nu, best wel cool dat ik het eigenlijk durfde. Want 4.000 euro was toen echt zoveel, zoveel geld. Dat was alles voor mij. En ik had ook kunnen denken, ik zet het apart en dan kan ik me een appartementje van huren. Of een vakantie.
En dat was dus je mediastrategiebureau, toch?
Dat was dus, ik had dus het eerste idee als een, ik heb heel veel verschillende type dingen gedaan, maar een beauty Wikipedia had ik bedacht. Want dat was in de tijd toen begonnen de webshops net een beetje te komen. En toen dacht ik, wat als... en de beautyblogs begonnen te komen. Toen dacht ik, wat als ik dus vrouwen reviews kan verzamelen, net als Yelp. Je had al voor horeca. Maar dan voor de beste mascara en de beste haarmasker. En dan gewoon allemaal beauty spullen. En ik had het dan ook gebaseerd aan een profiel. Want ik ben bijvoorbeeld half Marokkaans. Ja, wat mijn haar wordt op een andere manier... heb je andere spullen voor nodig dan een meisje met stijl West-Europees haar. Dus ik dacht ook, als je dan per profiel kan zien wie het is... dan kan je dus ook beter kijken van wie je de tips wil afkijken.
Daar liep je echt enorm in voort. Want dit is nu volgens mij pas iets wat in de fashion en...
Nou, het is dus nu opgezet door 2 vrouwen van Hearst.
Ja.
En die hebben, ik weet niet precies... maar die hebben echt miljoenen aan start-up investeringen binnengehaald.
Ja.
En toen ik heb haar ook een berichtje gestuurd van... oh, wat cool dat jullie het wel doen. Ik heb het geprobeerd, maar het is mij niet gelukt. Want bij mij had ik ook dus allemaal redactionele items en blogs erbij. En al heel snel werd ik via gekoppeld aan Rens Kroes.
Ja.
Dat vind ik onaardig om te zeggen. Maar toen leerde ik haar kennen als het zusje van Doutzen. Maar zij had toen ook nog geen kookboeken geschreven. Dus het was toen echt aan het begin ook van haar carrière. En zij had allemaal leuke ideeën over kombucha. En toen zei ik, begin dan met schrijven op mijn webshop.
Ja.
En zij ging toen een Feel Good Drink, had ze toen uitgeschreven. En toen ging Doutzen ook die website toen pushen en promoten. Nou, dat gaf meteen een mega kickstart van die website. Dus toen draaide het vooral meer om de content. Omdat ik allemaal leuke meiden uit Amsterdam had verzameld. Ook een make-up artist en andere meiden die de nagels leuk deden. Dus ik had allemaal een soort van hippe meiden uit Amsterdam die hun beauty tips deelden. En dat gedeelte ging toen veel beter dan die reviews. Dat liep eigenlijk
Dat
niet.
Overschaduwde dat een beetje. Ja. En dan ga je meer richting de kant van adverteerders en zo, toch?
Ja.
Ik vind het wel heel interessant dat je eigenlijk meteen zegt van... hey, mijn inzicht was van die reviews, dat kan heel waardevol zijn voor de merken...
Ja, voor Douglas, Easy Paris. Ik heb altijd gedacht, dan moet Douglas mij over gaan kopen. Dus het idee was heel goed, maar ik was toen 25 en ik heb daar toen al mijn spaargeld in gestopt. Want daardoor, mensen zeiden dan ook wel eens, je beautyblog. Dacht ik, een blog, dat kan je gewoon gratis laten maken. Ik heb hier letterlijk heel veel geld in gestopt. Een dure websitebouwer erop gezet. En het was veel complexer. Het was niet zomaar een... blogpagina.
Ja, maar dat is het probleem vaak. Even kijken, een blog of een vlog tegenwoordig of een podcast. Het klinkt altijd heel makkelijk en vluchtig, toch?
Ja.
Omdat het vaak wel zo wordt geconsumeerd. Maar dat zegt natuurlijk niks over de productiekant ervan.
Nee.
Ik sprak laatst met Boas in deze podcast, dus een vlogger. Die zei van ja, als ik bijvoorbeeld op vakantie ga, ik ben bijna een soort hele mediaproductie in die hele reis aan het optuigen, want ik moet alles vastleggen. Ja. Terwijl als je het kijkt op YouTube, dan komt het natuurlijk over alsof het inderdaad... Dus ik vind dat wel interessant, wat je zegt van ja, vaak zie je niet wat er aan de achterkant...
Nee. En dat wordt denk ik social media of dat soort dingen ook veel minder serieus genomen dan andere type bedrijven. Ja. Want ik heb daarna ook een YouTube-kanaal opgezet, denk 5 jaar later. Voor met Prenatal als hoofdsponsor. En wij deden echt producties voor Pampers, voor Stokken. Ja. Echt grote aanmerken.
Mommy TV?
Ja, Mommy Proof TV.
Mommy Proof TV, ja.
Dat deed ik ook samen met een vriendin van mij. Zij is actrice, Lisa Sips. En dat was echt een mega succes. We hebben daar ook echt qua bedragen, dat was ook... wel een hele belangrijke stap ook, als ik kijk naar nu, ook weer die ik heb meegemaakt in mijn ontwikkeling, om met grote budgetten te onderhandelen en hele producties op te zetten. Het was voor mij onwijs waardevolle leerschool. Maar er werd ook onderschat. Dan kreeg ik nog wel eens de vraag van, oh, verdient dat dan een beetje, YouTube?
Ja.
Een beetje, ja, verdient een beetje.
Ja.
Prima.
Kunnen we daar even een paar learnings uit halen? Want ik werk bewust toe naar het bedrijf wat je nu hebt gebouwd. Omdat ik denk dat juist die bedrijven en die stappen daarvoor heel belangrijk zijn om te komen tot wat je nu aan het doen bent. En dat mensen dat ook vaak niet zien. Dus als je nu naar jou kijkt bijvoorbeeld, dan zie je voornamelijk het bedrijf wat je nu leidt. Ja. Maar er waren een soort van inderdaad tussenstappen daar naartoe. Wat heb jij uit het eerste bedrijf het meeste geleerd?
Nou, eigenlijk kan je dus zeggen dat mijn eerste bedrijf mislukt is. Want het is niet geworden wat ik had gehoopt of wat ik al in mijn gedachten had. Ik dacht echt, en zeker als ik nu zie dat het, als je het op deze fase zou doen met een veel groter netwerk of een betere tijd misschien. Het juiste right time, right moment.
Ja, timing is ook belangrijk. Ja.
Dat het dan wel geslaagd was, maar ik was misschien ook te jong, weer onderschat. Maar wat ik dan heb geleerd is dat je gewoon niet moet opgeven. Dus het kan best zijn dat je dus een bedrijf start, wat het dan niet wordt. Maar dat heeft dan niks te maken met jou en je visie of je doorzettingsvermogen. Het is het hem gewoon soms net niet. Ja. En dat heb ik denk ik ook wel geleerd van je moet nooit opgeven. En ik heb nu ook... ander vriendinnetje. En ik moet dan ook altijd denken aan... je hebt zo'n illustratie van zo'n ijsberg. En dan mensen alleen het topje zien. En ik heb nu dus een vriendinnetje die is zo aan het knallen in de televisiewereld. En ik ben zo trots op haar.
Ja.
Dat ik denk, oh, maar mensen moeten eens weten wat die weg er naartoe was. Want dan denk ik, nu zien mensen haar en haar succes. En denk, oh, die gaat hard. Maar denk je ziet vaak niet de weg ergens heen. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor de jeugd ook. Op Instagram zie je nu de successen. Maar je ziet dus niet de struggles en de tegenvallers of de weg er naartoe.
Ja.
En ik denk dat we ook wel in de wereld leven, dat ik ben best wel altijd open. Ook over dingen die... bijvoorbeeld, ik kon moeilijk kindjes krijgen. Dus over dat hele vruchtbaarheidstraject ben ik ook open geweest. Maar wel na afloop. Dus niet op het moment dat ik er doorheen ging.
Ja.
Dus dat is dan ook misschien al niet helemaal... Ik denk dat we best wel in een tijd leven waar heel veel dingen... hun struggles en de fuck-ups, zeg ik dat zo goed?
Ja, gewoon je leermomenten.
Voor zich houden, En mijn leermomenten was ook het onderhandelen. Je mannetje staan. Vervelend woordspraak in de zin van... Maar
het zit eigenlijk al in taal, hè?
Soms, je vrouwtje staan. En vroeger kreeg ik vaak kritiek van Sophia is de bazen. En als ik nu terugkijk naar de basisschool, schreef ik ook al concerten. Pittige tijden had je vroeger in onze tijd. Van goede tijden had je pittige tijden van Carloni. En dan schreef ik mijn eigen producties. En dan moest iedereen alles doen. En dan gaf ik mezelf de hoofdrol. En nu, als ik ook terugdenk, het zat wel altijd er al in. Ik was vroeger altijd al een beetje bazig. En ik ben altijd al...
Maar er zit denk ik een verschil in visie en de leiding nemen of bazig zijn. Want bazig
is denk ik een opmerking. Dat bedoel ik juist dat mensen dat negatief. Want je noemt het bazig, maar je kan ook zeggen... Sophia was op jonge leeftijd al leidinggevend. Of
had visie inderdaad. Of was haar fantasie werkelijkheid aan het maken.
Ja, en dat denk ik dat ook weer iets is van... dat als vrouwen snel, als je als vrouw de voorgrond pakt... of je bescheidenheid aan de kant zet... dat vaak als negatief wordt gezien... En ik denk dat dat ook wel iets waar ik nu met mijn nieuwe bedrijf werk je ook met producenten, zit je vooral met mannen. En dat heb ik wel door al mijn levenservaring of mijn ervaring in werk gerelateerd, dat ik nu veel zelfverzekerder dat soort gesprekken inga.
Ja, nou, want je zei eerder natuurlijk al van nee, ik heb het gevoel dat ik eigenlijk mijn hele leven al onderschat wordt.
Ja.
Of het nou vanwege mijn karakter is, want dat is dat vrolijke, dat humoristische wat je zegt, of het nou vanwege mijn vrouwelijkheid is, of het nou vanwege mijn gedeelde afkomst is, Nederlands-Marokkaans. Dus er zijn er allerlei punten natuurlijk die de hele tijd vanuit de buitenwereld eigenlijk op jou proberen in te prikken, terwijl dat verder niet zo heel veel te maken heeft met wie jij daadwerkelijk bent.
Nee.
Maar wel misschien wie dat je wordt, omdat het de hele tijd dus daar,
een soort van
tegenaan
bevestiging
komt.
Krijgt. Ja, ja. Maar ik denk dat ik daar nu wel mijn weg in heb gevonden. Dat ik daar echt wel een stukje zelfverzekerdheid heb gevonden. Maar dat komt denk ik wel door de jaren heen. Door werkervaring. Dus op het moment dat je 25 bent en je start je eerste bedrijf en het lukt niet. Dat wil niet zeggen dat dat meteen klaar is. Dan kan je na 3 jaar weer een bedrijf starten wat wel lukt. En na 10 jaar weer een bedrijf starten wat nog beter lukt.
Ja. Voordat we nu naar het laatste bedrijf gaan, wat was dan je grootste dieptepunt in die tijd? Wanneer heb je echt even rock bottom gezeten? Want dat heeft elke ondernemer dat je dacht van ja, wat gaat dit worden? Of een bepaald moment?
Nou, ik heb onzekere. Ik was ondernemer, maar ik was vooral, vind ik als ik terugkijk, ZZP'er. En dan betekent dus dat je afhankelijk bent van verschillende projecten. En ik heb altijd hele leuke projecten gehad. En ook een beetje. Ik heb projecten gehad waar je geld aan verdiende. Of de projecten die ik gewoon heel erg leuk vond om te doen. Ook veel media projecten.
Ja.
En dan heb ik ook wel echt fases gehad dat opeens 2 van mijn projecten waar ik goed mee verdiende, opeens beide een stap terug gingen. Dus het stopte niet. Nou, dan ben ik. En ik heb op toen ik 27 was, mijn huis gekocht. En dat je dan wel echt denkt van oh nee. En dan was ik echt wel in paniek en dan ging ik, maar dan ging ik dat paniek, dan ging ik weer van alles mailen en werk creëren en iedereen op LinkedIn een berichtje sturen. En dat is ook wel, denk ook wel mijn kracht. Ik heb qua dat, zeg ik altijd grapje tegen mijn vriendin altijd, no shame in the game. Ik ben wel schaamteloos ambitieus. Dus op het moment dat ik iets wil, en dat is dan nu ook grappig, want wij zitten nu hier. En dat komt uit een moment dat ik op kantoor zat en dacht, maar ja, ik heb al zo lang weer geen interview gehad en in principe ligt alles van mijn bedrijf nu bij magazines. Iedereen weet ervan af. Dus dat is gewoon wachten tot zij. Wat kan ik nog zelf doen om even iets te genereren?
Ja.
Toen dacht ik, oh, je ondernemer, daar heb ik nog nooit iets mee gedaan. Toen ben ik iedereen van de ondernemer op LinkedIn gaan opzoeken. Iedereen gaan toevoegen.
Ja, precies. Ja.
En toen stuurde iemand me een berichtje. Hey, ik zie je verhaal. Ik lees over je bedrijf. Vind je het leuk om een interview te doen? Doe je een interview online, komt dat uiteindelijk op de zaterdagkrant, waardoor het effect niet normaal is. Dat is echt weer een mijlpaal in mijn bedrijf qua bezoekers. Het effect was echt niet normaal. En nu zit ik weer hier. Dus dat is dan weer grappig, dat in een moment van, dat je denkt, oh, ik zit even vast of ik wil weer even iets creëren, dat je dat dan weer zelf in gang brengt. En dat heb ik dus ook gehad in de momenten dat ik dus echt dacht van, oh, hoe ga ik deze maand mijn hypotheek betalen? Dat ik echt dacht van, oké, ik ga weer gewoon hosselen. Ik ga gewoon weer. En ik ben qua dat ook nooit. Ik voel me ook niet te snel. Toen ik afgestudeerd was, heb ik heel lang nog voor Models at Work jas opgehangen bij events. Bijvoorbeeld. Want dat heb allemaal verschillende. Ik voel me ook niet zo snel te goed voor iets. En ik denk dat sommige mensen dat wel hebben. Ook als ze bijvoorbeeld een tijdje werkloos zijn. Dat ze denken, oh, maar ik moet een topbaan hebben. Nee, gewoon lekker werken.
Ja, en misschien is het ook wel een beetje een verkeerde associatie toch bij bijvoorbeeld wat ondernemen is. Want heel vaak wordt dat als iets heel heroïs gezien, alsof je inderdaad alleen maar boven met je cape op de berg staat tof te zijn.
Nee, het is ook juist op zaterdag in de winkel gewoon staan en op je knieën je deurmat te verkopen. En dat het is heus niet alleen maar.
Bijna niet juist, nee, toch? Dat is meer het puntje inderdaad.
Andere mensen zien. Nee, en ik geloof ook juist, je bent in alle aspecten van je bedrijf. Dus je begint. Je begint bij wijze van spreken, ik doe ook net zo goed junior functies als dat ik senior functies doe. Ja, je doet van alles wat en je moet je nooit ergens te goed voor voelen. Ik denk dat dat misschien ook een fout is bij sommige mensen.
Zeker, ja. En dat is ook met leidinggeven natuurlijk, toch? Van ik zeg altijd van, als ik leiding geef, dan is het mijn taak om mijn team En iedereen binnen dat team zo goed mogelijk hun werk te laten doen. Dus hun potentie te laten bereiken. Ja. En dat bereik ik niet door maar een beetje mijn perceptie daar deel te op te plakken. Nee, dat ligt eraan van wat heeft die persoon nodig en wat die.
Ja.
En jezelf daar bijna een beetje, of niet bijna, ondergeschikt aan te maken.
Ja.
Zonder dat het ten koste gaat van jezelf
natuurlijk.
Nee,
ik hou ook helemaal niet van hiërarchie. Dat is dan ook weer iets als je opgroeit zonder vader. Ja. Dan heb je daar dus blijkbaar heel erg moeite mee. Maar dat heb ik ook heel erg. Met iedereen die ik werk wil ik gewoon gelijkwaardigheid. En dat heb ik altijd met Nick en Simon bijvoorbeeld ook heel fijn ervaren. Het is niet dat zij de baas zijn en ik mijn werk moet uitvoeren. En
ja.
Je bent gewoon gelijkwaardigheid en respect voor elkaar.
Zeker, ja.
En dat zie ik ook met mijn team. We zijn een team, we helpen elkaar. En het is niet dat er één iemand...
Ja.
We zijn gewoon, ja, respect voor elkaar, dat is...
Ja, daar bouw je wel de relatie op, toch? En dat moet natuurlijk leuk zijn, maar...
En waardering.
Ja, zeker. En dat ook uitspreken, dat is ook vaak iets natuurlijk. Dat merk ik als je het wel even over mannelijk en vrouwelijk gaat hebben. Wel veel meer. Dat mannen die spreken het veel minder uit. Ja. Even over het algemeen, voordat mensen helemaal gek worden. Maar en dat is toch wel iets waar iedereen in meer of mindere mate naar op zoek is.
Ja.
En het stom is, als je het wel bewust vraagt, dan is dat, oh nee, nou, natuurlijk wel.
Ja.
Maar dat is toch iets binnen teams van, het is goed om beide kanten tegen elkaar uit te spreken, denk ik.
Nee, ik ben heel erg van mijn waardering tonen. Ik wil ook ben ook los van mijn bedrijf dat ik heel erg kijk naar de trends en de smaakgevoeligheid. Dat je dan echt kijkt naar het product. Heb je ook een kant natuurlijk van het bedrijf en opstarten en je bedrijfscultuur creëren.
Ja.
En ik vind dat zo belangrijk dat ik daarin heel veel energie stoppen, gaan veel met elkaar lunchen, weet je, of een borreltje.
Ja, precies, van de trakteer
met de taart. Ja, gewoon dat ik, ja, ik hoop ook dat ik echt naar een bedrijf kan gaan, dat ik kan zeggen, oh, ga lekker met z'n allen op skivakantie, of jullie kunnen hier om de hoek is een gave sportconcept. Dan kunnen jullie straks allemaal sporten, want dan kunnen jullie fit de dag beginnen. Dat lijkt me ook gewoon echt tof, dat je een bedrijf creëert waar mensen, je spendeert je eigenlijk de meeste tijd van je leven werkende.
Zeker.
En ik wil ook, juist ben ik er ook wel van om vrouwen zelfstandig te maken. En zeggen, je wil werken, je wil zelfstandig. Zorg er, kijk, al werk je niet, ook prima. Maar zorg dan wel dat je het goed geregeld hebt. Dat je nooit afhankelijk bent van een ander.
Ja.
Of dat je niet het in je eentje kan redden als het zou moeten. En daarin hoop ik wel ook nu een positie te creëren. Later, als je nog steeds wat ouder bent, jonge meiden te motiveren. Van kom op, lekker fulltime werken. En zorg dat je zelfstandig bent. Weet je, heb je zaakjes op orde. Weet ook hoe de boekhouding werkt. Weet je, ik ben zelf daar ook echt geen. Ik ben echt een ramp met cijfers, maar ik doe het wel zelf en ik weet hoe het moet.
Precies, je spreekt de taal inmiddels als het moet.
Ja, en iedereen, als ik het kan, dan kan iedereen het. Want ik ben er ook echt. Ik ben echt het slechtst ever in cijfers en boekhouding en administratie. Ja.
En als we het dan gaan hebben over, want je noemde net al product, wat ik heel interessant vind, want de onderneming die je nu hebt, is in tegenstelling tot je vorige onderneming, wat een dienst was, is een productonderneming.
Ja.
Misschien kun je zelf eerst even kort vertellen hoe je op het idee bent gekomen voor wat je nu doet. En ook wat het verschil tussen een dienst versus een productonderneming is. Want er zijn nogal wat verschillen natuurlijk in die hele opstartfase.
Ja. Ik was in 2018 hoogzwanger. En toen was ik bezig om mijn YouTube-kanaal Mommy Proof TV te verkopen. Zat ik wel een beetje aan te kijken. Want ik kreeg toen... Ik zal dat even parkeren. Maar in 2018 was ik hoogzwanger. En toen was ik op zoek naar een huis op begaande grond met een babykamer. Want in het huidige appartement waar wij woonden samen hadden we geen ruimte voor een extra kamer.
Ja.
En toen huis gevonden, het ging erin. En toen inrichten, dacht ik, ik wil een eigen behangcollectie gaan designen. Misschien kan ik designers erbij vinden die dan mijn ideeën kunnen vertalen. En toen dacht ik, wat cool als ik dat kan combineren met de deurmat. Want ik had een mat op maat nodig. Toen dacht ik, zou wel vet zijn als die past bij mijn behang in mijn entree. Toen ging ik een beetje kijken van wat is er? Wat voor aanbod is er? Toen dacht ik, dit is er nog helemaal niet. Er zijn gewoon geen mooie mat op maat in de designs die ik voor ogen had.
Ja, want als ik aan een deurmat denk, zeg ik heel even aan zo'n saai bruin of zwart.
Ja, of
ding.
Ook een buitenmat of een binnenmat. Maar je hebt heel veel entrees. Heb je gewoon een uitsparing. Dus dan heb je mat op maat nodig. En dat hadden wij ook toen in mijn eerste huis in Amsterdam op de begaande grond. Moest ik een mat op maat kopen. Toen dacht ik, moet je het uitsnijden? Nou, wij hebben allebei twee linkerhanden. Dus dat wil je eigenlijk het liefst gewoon op maat. En ik dacht van, ik. toen dacht ik, dit is het. Weet je, ik had echt zo'n momentje. Want ik was dus toen al bijna, al jaren werkzaam als ZZP'er. Wel met bedrijfjes, maar wel altijd meer als dienst in de verlening. En het draaide dus ook altijd om jezelf. Dus het was ook heel moeilijk om iets uit te besteden als mensen jouw expertise of kennis of ideeën willen.
Heel even dat gevoel wat je net omschrijft. Kun je eens omschrijven hoe dat voelt als je denkt te doen? Want er zijn ook heel veel mensen die zoeken naar een idee, alsof ze in een soort hooiberg, maar die hebben dat nog nooit gevoeld.
Nee, maar dat had ik dus ook. Want dat is wel grappig, want ik vond een ouder interview. En toen zei ik ook van, ja, ik ben nog wel altijd op zoek. Het zou me ook heel gaaf vinden om ooit een product te gaan verkopen. Maar dan moet je er wel tegenaan lopen.
Ja.
En ja, dat je er gewoon zeker, ik denk dat moment werd versterkt toen ik dus ook online research ging doen van wat is er op deze markt? En ik dacht, ja, dit is het.
Ja.
Want het is gewoon zo'n stoffige, saaie wereld, deurmatten. Ik dacht, ja, hier heb ik echt mee iets onderscheidends. En het is niet, ja, met alle respect, maar niet weer een kledingmerk of een beauty merk die je opstart. Want daar is gewoon best wel een verzadiging. En natuurlijk kan je wel iets nieuws bedenken, maar dat is veel lastiger.
Ja, maar dus eigenlijk zeg je van, het begint met een soort spark, maar vervolgens door dat marktonderzoek en te gaan kijken wat er is groeit, eigenlijk dat vertrouwen
dat
in het idee.
Ja. En ook mijn enthousiasme, want als ik nu op een festival iemand tegenkom en die zegt, wat doe je? En dan zeg ik gewoon een beetje zo, ja, ik verkoop deurmatten. Ja, dan geloven ze me bijna niet, want dat klinkt heel gekkig. Maar als je er, hoe langer je erover na gaat denken, ja, klinkt wel stom dus om zelf te zeggen, maar hoe genialer het wordt. Want ieder huis heeft een deurmat nodig. Of je nou een appartement hebt en je naar je balkon toe of voor je deur. Je wil gewoon je huis en je tapijt of je vloer schoon houden.
Ja, precies. Ja.
En dan heb je wel een eerste deurmat nodig die dat vuil ondervangt.
Ja, dus het is een grote markt.
Enorm grote markt, ja. En ik ben dus begonnen met het idee van de mat op maat. Toen gingen we dus kijken naar de maatvoering. Die had dus ook signature sizes met vinylrand die je dus los op de vloer kan zetten. En toen verkocht ik mijn eerste deurmat met een printje voor mat op maat bij de voordeur. En toen zei ze, oh, maar ik wilde eigenlijk ook een naar de tuin. En toen dacht ik, oh ja, de achterdeuren. Daar had ik zelf nog niet eens over nagedacht. En dat zie je nu ook. Ja, als iemand een heel groot huis heeft. Toen aan het begin ging ik nog ook wel eens googlen naar het adres. Waar werd ik heel enthousiast van elke verkoop. Dacht ik, oh, waar wonen ze dan? Of hoe ziet dat eruit?
Ja.
En ja, dan zie je inderdaad een huis met vier deuren, achterdeuren.
Ja, dus vier matten.
Ja, en zo ging het dat ik was al enthousiast, maar in de weg erheen werd ik alleen maar enthousiaster.
Ja, en ik zei het net al, wat volgens mij een heel groot verschil is dat je een dienstverleningsbusiness eigenlijk bijna gewoon met een laptop vanuit je slaapkamer kunt starten. Ja. Moet je natuurlijk wel iets van expertise hebben.
Nee, maar ik heb dat vaak genoeg gedaan.
Ja. Maar met producten is het natuurlijk vaak van, oké, dat product moet gemaakt worden door iemand.
Ja.
Je moet vrij snel, of niet vrij snel, vaak in het begin gewoon meteen best wel wat grote aantallen afnemen die je nog niet kunt laten maken.
Nee,
dus
ja, je moet budget hebben. Het fijne aan mijn bedrijf en wat heel erg ook bij me past, want ik speel graag op safe, is dat ik het per order laat maken.
Okay.
Alle orders. Maar daardoor kan ik ook zoveel verschillende maatvoeringen en designs aanbieden.
Ja.
Maar goed, je moet wel een budget hebben voor een webshop. De content, hoe ga je je product laten zien? Ik heb dus aan het begin geen geld gehad om de matten te fotograferen. Dus ik ben begonnen met illustraties.
Ja.
Toen al bij de eerste week zeiden sommige mensen van, oh, maar ja, je moet eigenlijk foto's hebben. Denk ik, ja, Sherlock, dat snap ik. Maar dan moet ik ze wel eerst allemaal laten uitprinten en laten fotograferen. Ja, dat was onbetaalbaar, want de matten zijn van hele hoge kwaliteit, van polyamide. Dat koop je niet zomaar eventjes. Zeker niet als je alles zelf financiert. En ook nog eens twee kindjes hebt en een hypotheek. Weet je, het leven blijft wel doorgaan.
Ja, natuurlijk, ja.
Dus ik heb er 3 jaar over gedaan in de opstartfase. En uiteindelijk ben ik ook in 2021 live gegaan. En ben dus blijven werken daarnaast. En daardoor kon ik steeds dingetjes betalen. Want we hadden toen ook net de verbouwing aan ons huis gedaan voor een tweede slaapkamer. Dus ja, daar is toen ook al ons spaargeld aan opgegaan. Dus het is ook toen was ik wel ouder, had ik spaargeld gehad. Maar dat heb ik toen weer allemaal in ons nieuwe huis toen.
Dus echt stapje voor stapje opgebouwd. Die aanloopfase na de release heeft dus 3 jaar geduurd.
Ja, en achteraf is het echt de beste keuze. Want sommige mensen zeiden van, nou, als je ooit een investeerder nodig hebt. En dat klinkt misschien stom, maar in mijn netwerk ken ik echt wel genoeg mensen die ik zou kunnen overtuigen.
Ja.
Ten eerste had ik kunnen overtuigen met mijn idee, want ik was heel enthousiast. En ik geloof ook wel dat mensen ook wel investeren in ondernemers waarvan ze denken van, het idee is goed en de persoon is ambitieus. En nu zou dat ook makkelijk kunnen met de cijfers die we hebben om investeerders bij te pakken. Maar het is zo'n goed proces geweest om klein te starten. Want achteraf, als ik nu eerst alles had gefotografeerd... We hebben nog zoveel kleine dingetjes veranderd. Een luipaard die net iets schever moest. Omdat ik nu... Nou ja, dat is te complex om uit te leggen. Maar ja. Kleurtinten die we toch hebben aangepast. Dus stel je voor, ik had meteen alles laten printen. Dan had ik daarna weer het moeten aanpassen. Dus doordat ik bij de VT Wonenbeurs nog steeds zelf ook op mijn knieën ben gaan zitten om erbij alle matten, ja. Zag ik ook, oh, deze kleurcode is net iets anders dan die. Dat is het verschil tussen de mat op maat en de signature size. Je houdt dan zelf foutjes eruit. En dat had ik nooit zelf eruit kunnen halen als ik met een zak geld allemaal mensen in dienst had genomen en dus niet het zelf had opgebouwd.
Precies,
dus ja. Ik geloof er ook echt in dat het heel goed is als je als startende ondernemer zelf alle aspecten van je bedrijf meeneemt en doorloopt. En ik denk dat het risico is dat als je in één klap heel veel geld krijgt en je zet er allemaal poppetjes op, die zijn, hoe goed je team ook is, niemand is zo scherp als dat als het je eigen, eigen product is of je het zelf je
en je
eigen
zegt
geld
het heel goed van het risico wordt alleen maar groter hoe meer je in het begin alles meteen helemaal gaat oppompen, natuurlijk grote website, alles spik en span, terwijl het product nog echt in de kinderschoenen staat, dus het gaat nog zo ver doorontwikkelen.
Ja, en we hebben aan het begin deed ik alle codes of alle maatvoering helemaal zelf en daar zijn we ook met de producent moesten hier ook in wennen en ook met ons meegroeien. Dus het klinkt ook heel gek, maar wij doen bijvoorbeeld nu nog Google Ads heb ik nog steeds niet gedaan. Ik heb of nu Google Ads wel, maar Instagram Ads of de Google Ads zijn we nu net mee begonnen deze maand. Maar Instagram Ads stel ik nog even uit, want we moeten ons team en we moeten met elkaar die stappen maken om steeds groter te worden. Ik kan nog niet meteen nu 150 over de snelweg gaan, omdat je gewoon langzaam moet rijden. Om
de hele machine moet meeschalen.
En nu een nieuwe meisje weer in dienst genomen. Dus die stappen moet je gewoon ook maken. Dus dat had ook weer niet gewerkt als je in één keer met een heel groot budget komt. En soms kijk ik wel eens jaloers op LinkedIn en dan zegt iemand, oh, we zoveel geld binnengehaald. En ik, oh, klinkt wel tof.
Ja, maar dat is altijd, toch?
Ja, maar dan denk ik ook voor nieuwe starters, sta je niet blind op mensen die in één keer heel veel geld binnenhalen. Want dat zegt nog helemaal niks over hoe succesvol ze zijn of hoeveel winst ze gaan maken.
Ja. Ja, het wordt vaak als een doel op zichzelf gezien, een investering opbouwen. Terwijl het natuurlijk een middel is om het hele avontuur op te bouwen.
Ja, want ik heb ook best wel veel jonge ondernemers geïnterviewd, vroeger voor Quote. En dan ging het ook best wel vaak over hoeveel geld heb je opgehaald met investeringen. Dan denk ik, dat is heus niet de holy grail om een bedrijf te starten.
Zeker niet, nee. Maar dat is wel weer heel masculine, toch? Van lekker cijfers en prestaties pompen. Ja. En dat is en daarom denk ik ook precies waarom we dit gesprek nu hebben. Want als ik naar Quote kijken, om dat als voorbeeld te nemen. Toen ik als jong ondernemer begon, was het heel vaak dat je alleen de verhalen van de miljonairs die al 50, 60 waren, te zien of te horen kreeg, die dat gingen terugkijken op een hele oeuvre, zeg maar.
Ja.
Nou, dan wordt alles natuurlijk super rooskleurig, want het wordt een heel heroïsch verhaal.
Ja.
Alleen, al die tussenstappen daarvoor sla je dan vaak voor een groot deel natuurlijk over. Terwijl het gesprek wat wij nu hebben gaat heel erg juist daarover. Van kijk, wat heeft er naartoe geleid dat jij dit nu kunt doen? En wat zijn nog steeds de uitdagingen?
Ja.
Zodat iemand die nu thuis is, die bijvoorbeeld 16 is of 20... en die zich een beeld schetst van, hey, wat nou als ik ga ondernemen, hoe ziet dat eruit?
Ja.
Dat die niet bedrogen uitkomt over 10 jaar, dat die denkt van, oh fuck. Wat ik bijvoorbeeld had toen ik voor de eerst in een rechtszaal kwam. Ik wilde advocaat worden omdat ik te veel series had gekeken. Ja, en ik dacht van, dat is super spannend.
Ja.
Eindstand zat ik 70 uur in een of ander stoffig kantoor en mocht ik één keer per maand naar rechtbank.
Ja. Ik vind dat soms ook wel moeilijk als mensen zeggen van, oh ja, ik wil ondernemen, want het geeft me meer vrijheid. Vrijheid. Je bent vanaf dan, als je een eigen bedrijf hebt, ben je 7 dagen in de week dag en nacht aan het werk. Ik kan 's nachts wakker worden en dan moet ik aan iets denken. Of 's ochtends wakker worden en denk aan een klant waarbij verzending mis is gegaan. En die persoon daar heel onredelijk boos over is geworden. Ja. En dan hoe we dat glad kunnen strijken. Want kijk, ik wil dat iedereen blij is. Als ik iets krijg van, ik ben niet blij, want mijn verzending duurt te lang. Dan neem ik dat persoonlijk aan. En daar kan ik echt bij spreken als er iets misgaat of een keer iets verkeerd verzonden is en iemand is daar boos over. Dan kan ik daar echt wakker van liggen van, hoe kunnen we dat oplossen?
Ja.
Dus het is echt niet alleen maar leuk. En dat is wel, denk ik, het lastige. Het klinkt altijd heel romantisch en je eigen tijd indelen. En je bent wel altijd aan het werk en er is altijd druk en er is altijd wel iets wat misgaat en wat je moet oplossen.
Ja.
Het zijn veel teleurstellingen en wat ik nu ook, ik ben er nu aan het kijken om uit te breiden met buitenmatten, met traplopers en met automatten. En als je dus nu kijkt hoeveel deuren ik heb aangeklopt waarbij de deur dicht blijft, waar ik of geen mailtje van krijg, of 3 keer heb moeten mailen voordat ik een afwijzing krijg, denk ik. Ja, denk ik het allerbelangrijkste is dat je heel goed moet kunnen omgaan met afwijzingen. Ja, zeker, dat kan ik wel. Dat is.
Ja, dat ben je inmiddels gewend,
denk
ik, toch?
Dus ik moet heel eerlijk zeggen, ik denk dat dat ook belangrijk is. Als je, weet je, het is niet alleen maar het einddoel om veel geld te verdienen. En ik denk ook dat als je erin zit om veel geld te verdienen, dan heb je ook de verkeerde motivatie in het leven. Want je geluk ga je niet halen uit veel geld verdienen. Het geluk haal je uit de kleine dingen in het leven. En het is juist heel fijn om zelfstandig te kunnen zijn en mooie vakanties te kunnen maken. Maar ik kan niet op vakantie op dit moment. Of ik wil ook niet eens op vakantie op dit moment. Omdat ik daar gewoon geen tijd voor heb.
Ja.
Ik ga nu met mijn dochter volgende week gaan we even 2 dagen naar Disney. En dan vind ik dat al heel leuk dat we dat kunnen doen. Maar
ja, maar dit is ook een beetje wat je van het ligt niet per se aan de duur of de plek. Maar meer aan het moment natuurlijk. En dat klinkt weer misschien heel cliché. Maar dat is wel, kan ik me ook voorstellen, ook als je ouder wordt. Wordt je tijd steeds kostbaarder. En je moet er steeds bewuster mee omgaan.
Ja.
Waardoor zelfs, kan ik me voorstellen, 's ochtends een momentje koffie drinken met je partner. Wat vroeger misschien zo, dat moet er ook nog even gebeuren. Maar wat nu ineens, dat die 10 minuten even heilig kunnen zijn.
Oh, ik krijg soms, als ik dan door mag, als ochtends de rust mag, dan mijn vriend dan de kindjes, dan brengt hij me stiekem even een koffietje. Dat ik in alle rust, zonder kinderen en zonder Paw Patrol op de achtergrond, gewoon even mijn koffietje kan drinken. Ja, dat zijn mijn geluk. Of even mijn boek kan lezen. Al is het even 20 minuten lezen. Ja, dat zijn voor mij geluksmomenten.
Ja, en dat is wel realiteit. En dat is wat ik bedoel, kijk. Fantasie is alsof je de hele tijd op een of ander blauwe strand in de Bahama's ligt. En dat het leven van ondernemers is.
Ja, en dat je bedrijf doorloopt. Ja. Dat je dan even een mailtje tussendoor stuurt en het dan klaar is.
Exact. Ja. En realiteit is meer dit. Van hey, het kan een heel gelukkig en zingevend leven zijn. Waarin je ook heel onafhankelijk voelt. Want inderdaad, vrijheid, als je dat verward met de hele dag in bed liggen of zelf bepalen wanneer je opstaat. Dat is denk ik niet, maar het is wel geestelijke vrijheid, toch? Van je kunt je eigen creaties.
Ja.
En je eigen team creëren en je kunt, snap je, dus nou, daarin.
Dat is inderdaad wat je denk ik heel goed zegt. Het is geestelijke vrijheid, want het is dus de vrijheid dat niet iemand anders je boven je zit of dingen voor je bepaalt.
Ja.
En dat is misschien ook iets waar ik dus moeite mee heb. En ik denk ook wel, ondernemer ben je? Dat zit in je of niet? En ik ben soms ook wel eens bang dat soms mensen willen ondernemer worden. Maar ik denk dat je al geboren wordt als ondernemer. En dat je dan moet terugkijken, wat deed jij vroeger vroeger nog Koninginnedag? Ik ging spullen verkopen. Ja, dat was de mooiste dag van het jaar. En ik ging ook al met mijn zus auto's wassen in de straat. Want ik kon er een beetje geld verdienen.
Ja, nu je het zo zegt. Want ik heb mezelf nooit daar zo mee geassocieerd. Van, ik voelde het al altijd. Maar ik weet nog, ik had op de basisschool al had ik lijsten uitgeprint met alle nieuwe films die uitkwamen. Dan bestelde ik in Duitsland, of ja, via mijn ouders, lege dvd's.
Ja.
Mocht eigenlijk niet. Maar en dan ging ik bij mijn klasgenoten vragen van, hey, wil je die nieuwe film hebben? En dan de volgende dag had ik hem met hoesje en geprint en alles bij me. En dan kocht ik daar weer. In die tijd was ik helemaal vuurwerk gek of zo. Ja, kon ik voor €500 vuurwerk over, weet ik veel. Maar in ieder geval inderdaad van die handeltjes en dingetjes en de hondenuitlaatservice, zodat allemaal wel voorbij gekomen.
Nee, maar dat is echt. Ik heb dus best wel veel ondernemers geïnterviewd. En die hebben allemaal dit soort verhalen. Of dat ze bloemen plukten uit de tuin en gingen verkopen aan huizen. Ja, weet je, dat soort kinderpostzegels verkopen. Nou, dat is ook wel altijd mijn soort van uitleg van waarom ik geloof in ondernemen. Als jij de meeste kinderpostzegels wil verkopen uit jouw klas, wat moet je dan doen? Hoef je niet de beste salespersoon te zijn, maar je moet gewoon zoveel mogelijk deuren af. Want als jij nou 10 deuren afgaat, 100 of 1000 of 5000 deuren, dat maakt het verschil of jij wel of niet de meeste postzegels gaat verkopen. En dat is denk ik ook met ondernemen. Je moet gewoon, je kan altijd je werk creëren. En dat is denk ik heel belangrijk, dat je dat aspect snapt.
Ja.
Omdat je gewoon zoveel mogelijk deuren moet kloppen.
Ja, en welke thuis je moet trekken. En ik denk ook wel een goeie wat jij zegt, van er wordt vaak onderschat hoeveel volume. Dus als inderdaad het aantal deuren wat je moet afgaan, of het aantal berichten wat je moet versturen, het aantal producten wat je moet verkopen, er nodig is om een goede business te draaien. Dus vaak denken mensen, als ze 3 mailtjes hebben gestuurd en het lukt niet, al van, oh, maar ik heb mijn best gedaan.
Ja.
Maar je moet er echt inderdaad meer aan 300 gaan denken.
Ja.
Of als je 10.000 volgers wil, wat vaak een doel is voor jonge mensen. Ja, dat is niet 100 berichten, dat zijn minimaal 1000 posts, goede posts.
Ja.
Dan kom je daar misschien een keer. Dus het is vaak
heel veel effort ergens in stoppen. Ja. Ja, ik denk dat dat sowieso, als ik ook terugkijk, of ik krijg vaak de vraag van, hoe vind je dan ook bijvoorbeeld een producent? Nou, ik zit nu weer in diezelfde fase dat ik weer aan het kijken ben. Ik stuur gewoon mensen berichtjes. random of Google bel ik. Ik zoek dit. Wie kan me helpen? En ja, ik zit op met sommige aspecten loop ik nog steeds vast. Weet ik niet helemaal. Ik denk van, ik voel het nog niet.
Ja.
En met anderen denk ik opeens, weet je, denk je, yes, dit, nu heb ik iemand. Ja. En dan gaat het heel hard. En dan denk ik, oh, het is zo grappig als ik dit nu een half jaar geleden had geweten. Ja.
Ja, maar eigenlijk kunnen we dus concluderen, of dat durf ik in ieder geval wel te doen, dat vaak zoeken we naar allerlei lijpe frameworks of de strategie van Elon Musk. Wat doet hij anders? Ja. Alsof het een soort genie is die iets heet wat wij niet hebben. Maar eigenlijk zeggen we van het zijn de dingen die mensen, omdat ze bijna zo simpel zijn, niet zien. Dus gewoon simpelweg een bericht sturen. Maar dat keer heel vaak herhalen. En dan ook nog eens in die spiegel van het ondernemerschap durven te kijken. Inderdaad, al die afwijzingen die je krijgt. En wat zegt het over mezelf als persoon? Want je gaat natuurlijk gedurende die 300 berichten wel zelf ook allerlei fases door. Van, oh, wat nou als het niet lukt? Wat nou als mensen me echt die kans niet geven? Er gaat zoveel op en omheen.
Ook wel dat de meisje, ik ben best wel groot geworden op Instagram ook. En als bedrijf door influencers. Door hun support. Ik ben dan vanuit de strategie dat ik zeg van, nou, je mag iets uitkiezen en ik verwacht helemaal niks, geen voorwaarden. Dus puur op basis van support kunnen ze iets uitbestellen en mogen ze zelf bepalen hoe ze me gaan uitlichten.
Ja.
Nou, dat heeft enorm goed geholpen. Er zijn er echt maar een paar, die ik wel natuurlijk genoteerd heb, die niks hebben gedeeld. Maar zoveel support daarin gekregen. Toen zei ook een meisje, ja, maar wat als je dan iemand een berichtje stuurt en je wordt afgewezen? Ja, dat heb ik 100 keer gehad. Ik heb 100 mensen een bericht gestuurd. Met wie ik ook, gewoon die mij ook volgen. Ja, en die ik volg, waardoor je in elkaars DM zit. En die dan niet meer reageren. Ja, de volgende keer dat je ze ziet op straat, is het hi. Ja, boeien. Weet je, ja, het hoeft niet.
Ja.
En dat merkt dus ook, denk ik. Ik vond het grappig dat zij dat zei. Want ik had daar zelf dus nooit bij stilgestaan. Dat zij het dus niet durfde te vragen.
Zeker, ja. Dat is bij heel veel mensen. Zelfs bellen bijvoorbeeld. Of inderdaad, ja, ik zeg vaak mondeling en schriftelijke communicatie is zo belangrijk dat je dat goed beheerst. Want als je dat niet hebt, ja, de eerste brug na het starten van je onderneming is naar buiten treden. Of naar de klant of partners of producent of whatever is.
Nou, wat ik dan ook wel een goede tip altijd vind die ik mensen geef. Met als je dus een influencer wil benaderen, is dat sommige mensen zeggen van, oh, mag ik je wat opsturen?
Ja.
Dan denk ik, ja, wat wil je me dan opsturen? Ik wil het zelf uitzoeken. Dus ik krijg ook wel eens kleding. Ja, wil je dan, mag ik je een pakketje kleding opsturen? Ja, nee, want ik wil het zelf uitzoeken. Want straks geef je me iets wat ik niet leuk vind, dan wil ik het niet delen. Dus het is heel erg belangrijk dat als je iets wil giften aan iemand, dat je iemand het zelf laat uitzoeken. En ook oké moet zijn, je kan het proberen. Maar als iemand het niet nodig heeft of niet wil, ja, boeien, dan heb je het geprobeerd. Ja. Ik heb ook heel vaak dat iemand me iets wil aanbieden en dan kan zeggen, oh, wat lief. Maar nee, dank je, want ik heb al zoveel spulletjes en ik het hoeft gewoon niet. En ik heb ook even geen zin om dingen te delen. En dat is ook wel echt een tip dan die ik zelf gaandeweg ook steeds zie. Dat ik denk, oh ja, dat gevoel wat ik zelf heb, werkt inderdaad echt. Iemand zelf iets laten uitkiezen, er helemaal vrijheid in geven. En ook geloven in, de meeste mensen deugen. Dus de meeste mensen, als ze iets heel duurs uitkiezen, ja, dan moet je er gewoon op vertrouwen dat ze je ook in die ruimte terug supporten.
Kun je dat moment nog terughalen dat Romy Boomsma jouw product had gedeeld en dat volgens mij, als ik het goed heb begrepen, een flinke kickstart was voor deze onderneming? En wat voor situatie zat je voor dat moment en wat gebeurde er met jou in dat moment dat ineens die eerste explosie eigenlijk
begon? Nou, Romy is een van mijn beste vriendinnen, dus in het proces voordat ik begon, gooide ik al, want zij is ook een van mijn vriendinnen met heel erg gevoel voor smaak die ik heel erg leuk vind. Dus dan, ik heb heel veel dingen bij haar neergelegd van, nou, deze kleur of dit of dat en dit. En toen
ook slim, dus je hebt haar al, omdat zij hier een goed oog voor had meegenomen in dat hele proces.
Ja. En vond zij ook alleen maar leuk. En toen zei ze al steeds van, wanneer mag ik het delen? Toen zei ik, nee, ik moet eerst echt even het op orde hebben, want het ging de eerste week dat ik live ging, verkocht ik al opeens dan op één dag 5 matten. En dan, toen was ik, zelf verwerken. Ik werd er helemaal zenuwachtig van. dat ik ook echt aan het begin al had van, oh, even niet te veel, want ik moet dit eerst rustig opstarten.
Ja.
En ja, toen kreeg ik al best wel wat meiden om me heen, die dan influencers die het gingen delen. Dus het liep al best wel goed al de eerste maand, dat ik echt dacht, ja, dit had ik gewoon niet durven dromen.
Ja, is dat ook, sorry dat ik je onderbreek, maar even voor de duidelijkheid en perceptie, Kwam dat ook door dat jarenlange netwerk wat je, en je werkt natuurlijk ook al lang in de media, wat je had opgebouwd?
Ja.
Want het is natuurlijk niet dat iedereen inderdaad iets lanceert.
Als ik nu ook terugkijk, als ik nu kijk naar dat ik dan bijvoorbeeld in Vlaanderen allemaal mensen op influencers heb benaderd. Nou, echt nul request. En ik kom niet binnen. Gewoon, zij lezen mijn DM's niet. En dat ik eerst dacht, ik geef wel social media adviezen. Dan zei ik, nou, kijk, je kan gewoon iemands e-mailadres zoeken of een berichtje sturen. Ja, ik ben ook niet zo naïef dat ik... Het werkt wel als je ze allemaal al volgt. Dus als ik iemand een berichtje stuur en je komt meteen in de inboxenlijst, is dat veel makkelijker dan als je tussen de duizenden DM's terechtkomt.
Ja, precies. Maar dan is het meer gewoon een gevolg van die tien jaar die jij er al in hebt gestoken met al je bijbaantjes en
of iedereen had het geholpen. Of waar kan... dus dat is wel echt de effort die ik al op heb gebouwd in 10 jaar. Wat zich nu uitbetaalt. En daarom vinden mensen heel vaak dat het een andere business is. Van, totaal iets anders. Denk ik, nee, het is ook nog steeds marketing. Het is gebruik maken van je netwerk, ondernemen. Heb ik altijd gedaan. Het is alleen, ik doe nu voor mezelf wat ik normaal voor andere merken adviseerde of meehielp. Maar toen werkte ik dus nog steeds veel in de koffietentje bij mij om de hoek. Want ik had ook geen kantoor of werkruimte. Ik werkte ook veel thuis. En toen zei Romy, ben je er nu klaar voor om het te delen? Ik zeg ja. En zij deelde het online. Ja, wij noemen dat voor de grap ook met mijn vriend het Romy-effect.
Ja.
Want toen echt de Instagram liep vast. En bij mijn webshop had ik gewoon, als je nu ook kijkt naar de statistiek, is het gewoon één hele grote piek omhoog.
Ja, wow.
Want het was echt gewoon niet normaal. Omdat het gewoon in één keer ontplofte.
Ja.
En ook qua orders. De orders stroomden binnen. En toen moest ik echt huilend achter mijn laptop. Zat ik van, als ik nu terug ook ga naar het moment, voelde ik aan alles van... Dit is het. Ik heb zo hard gewerkt. Weet je, ik kan er bijna weer om huilen. Ja. Sowieso door vermoeidheid emotioneler dan ooit deze fase. Maar
ja, maar ja, dus 4,5 jaar inmiddels al volgens mij. Of ja, in ieder geval, je bent zoveel jaren al...
Van het begin echt terug naar mijn gevoel vanuit groep 8. Weet je, dat gevoel van... Oh, ik heb altijd zo moeten vechten voor mijn eigen positie in de maatschappij. Of om me te bewijzen, te hosselen. Weet je, periodes dat dan weer wat minder klussen. En dat je dacht, oké, hoe kan ik weer wat creëren? En ook mezelf bewijzen van, ik ben niet dat domme meisje. Weet je, dat gevoel altijd. En dat ik nu dacht, ja... Fuck you, ik weet niet of ik dat mag zeggen.
Zeker, jij moet alles zeggen.
Maar het, weet je, zie je nou wel, ik kan echt iets en ik heb iets nu opgezet wat gewoon tof is. En wat mooi, waar andere mensen ook blij van worden. En ik zal denk ik dat moment in mijn hele leven nooit vergeten. En misschien dat gevoel, weet ik niet of je dat ook nog...
Maar misschien was dat wel, ik wil zeggen die schouderklop waar je het eerder over had, maar dat is bijna meer een soort hele grote omhelzing dan bijna, toch? En dan niet vanuit iemand anders, maar misschien ook naar jezelf, van ik ben goed genoeg. En
ja, een soort van, ik denk ook wel dat stukje prestatiedrang wat ik altijd heb gehad, dat ook wel wegviel van, ik hoef me niet meer te bewijzen, weet je, het is oké.
Ja.
En ik moet zeggen, nog steeds met dingetjes, mijn vriend maakt me er ook altijd belachelijk om, van, heb je weer even applaus? Nou, weet je, dat is ook een beetje onze running gag.
Ja, tuurlijk, ja.
Het is best wel lekker om nu gewoon te denken van, het is oké nu, weet je. Ik heb gewoon een hele goede basis en op basis van daar kan ik mooie dingen gaan maken en doen wat ik het liefst doe. En creatief bezig zijn is wie ik ben. Ik ben een creatief en ik heb nu een bedrijf waar ik dat in kan laten uitkomen. En ik heb nu nog zoveel ambities en ideeën. Automat is ook weer eigenlijk een nieuw bedrijf aan zich.
Ja.
En de buitenmatten worden ook heel tof. Dus ik heb alleen maar zin nu in wat er nog gaat komen. En om er gewoon echt een heel mooi bedrijf van te gaan maken.
Wat ik heel mooi vind aan wat je zei, is dat het eigenlijk heel vaak een zoektocht is toch naar iets externs, wat uiteindelijk zou moeten bepalen of jij wel of niet goed genoeg bent. Want ik heb een bedrijf van 1 miljoen opgericht bijvoorbeeld. Dan is dat hetgeen waarmee je het zou kunnen bewijzen. Ik ben dus goed genoeg. En wat ik heel mooi vind in jouw verhaal, is dat je eigenlijk zegt, want ik noem ondernemen vaak een spiegel waar je in kijkt, want het zegt je eigenlijk alles over jezelf, toch?
Ja.
Die fase waar je doorheen gaat, dat je zegt van, ik heb nu een hele mooie basis en die basis ben jij.
Ja.
En dat is niet het bedrijf. Zo bedrijf is een uitvloeisel van jou en je talent en inmiddels ook het hele team. En dat vind ik denk ik dan het mooiste wat je eruit hebt gehaald. Even los van inderdaad het financiële, et cetera. Maar dat geeft een hele hoop rust ook voor de toekomst. Dat je dan denkt van maar als ik goed genoeg ben, dan kan er dus niet zo heel veel...
Ja, het is ook wel een bevestiging dat soms als ik dan ideeën had of zo, waar dan niet voor een ander idee werd gekozen, dat ik dan altijd dacht van ja, maar ik... ik heb ook echt wel een visie of zo, weet je. En dat het, ja, ik weet niet. Het is inderdaad een soort van bevestiging van, zie je, mijn marketingvisie is goed genoeg. Of zo.
Ja, dat lijkt me een heel mooi eind om dit gesprek mee af te sluiten. Want we kunnen nog alle uithoeken in en uren doorgaan. En het lijkt me ook wel tof om een keer bij je langs te komen in een bedrijf.
Ja.
Dat we ook gaan zien hoe dat het eraan toe gaat.
Ja, je bent altijd welkom.
Ja, maar ik vind het in ieder geval mooi om, om daarmee af te sluiten. Omdat dat denk ik uiteindelijk het punt is waar iedereen, of je nou wel of niet onderneemt, maar naar zoekt inderdaad. Ook als je die uni-studie doet en daarna eerst bij een groot bedrijf die hele ladder op gaat klimmen, van het moment dat je realiseert van, hey, maar het is goed genoeg, ik ben goed genoeg. Dat geeft zoveel rust en daardoor kun je ook veel meer genieten van de dingen. Dat je daarmee eigenlijk kan zeggen van, nou, ik heb een mooi gezin, ik heb een mooi bedrijf en ik ben trots en blij met mezelf.
Ja, en dat je vooral heel erg in het nu leeft en heel erg, ik klinkt ook weer clichés, maar heel erg dankbaar bent voor wat je hebt en wat je krijgt. En ja, dat is ook wel heel erg mijn mindset, dat ik daar heel erg in geloof in. Wees blij met wat je krijgt en wat je hebt en focus je op het positieve. En zet je doelen en werk daar naartoe. Ik werk altijd met doelenlijstjes.
Ja.
En dat is wel tof dat je ze nu dan tuk.
Precies, ja. En terwijl je ze hebt afgestreept, heb je dus eigenlijk iets wat nog veel groter is dan die kleinere doelen gevonden. En ik denk dat dat heel vet is, want dat lijstje blijft weer aangevuld worden, dat weet je ook.
Ja, maar ik weet gelukkig ook dat je niet gelukkiger wordt van, ik ben gelukkig nu. En dat is wel heel leuk en tof, dat je nu in zo'n fase zit dat je denkt, good vibe.
Nice, nou nogmaals mooi einde en thanks voor je tijd.
Nee,
je kostbare tijd.
Jij bedankt voor het gesprek.